Welkom bij De Nieuwe Wereld. Gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Paul van Dien. Ik ga praten met Hans Boutelier. Hij is bijzonder hoogleraar polarisatie. Welkom. Ja, het is geweldig. Als je bijzonder hoogleraar polarisatie, dat is geen waardeoordeel. Hè? Het klinkt een beetje als iemand die gaat de boel opfokken. Hij is bijzonder hoogleraar polarisatie.
Soms heb ik die neiging wel een beetje.
Oh, toch? Nou, dat hoor, is veelbelovend.
Nee, het is echt van afstand kijken natuurlijk wat is er gaande. Ja. Overigens is de volledige leeropdracht is polarisatie en maatschappelijke veerkracht. Ja. Dus er zit ook dat veerkrachtidee zit er ook
in. En om het nou nog breder te maken, en daarvoor was het hoogleraar.
Ja, ik heb altijd
veiligheid
en veerkracht. Veiligheid en veerkracht, ja. Ik heb diverse leerstoelen gehad, maar daar zal ik niet over uitweiden. Maar ik heb altijd wel heel erg in de sfeer van de criminaliteit, veiligheid. Maar voor mij ging het vooral om de publieke moraal gezeten. Dat is eigenlijk heel erg wat mijn hoofdthema is geweest eigenlijk gedurende mijn hele loopbaan.
Zeker, ook in verschillende boeken ook dat tot uit laten komen.
Ja.
Het moreel perspectief inderdaad steeds ook op benadrukt. Ja. Nou, dat treft er in deze tijd. En laten we gewoon met deze tijden, actuele tijden beginnen.
Goed.
Als je dan hoogleraar polarisatie bent, laat ik het toch maar voor het kort even zo noemen.
Is prima.
Dat betekent dat er van alles speelt, dat er heel veel actualiteit ook opdoemt. En misschien kunnen we eens een paar voorbeelden geven. De laatste was gewoon je bek houden. Premier die dat zegt, in een opwelling, klein excuusje maakt. Hij had het eigenlijk moeten filteren, zegt hij, bijna met een lach. Wat daarvan te denken, vanuit publieke moraal gezien?
Nou, het is inderdaad een heel klein voorbeeldje. Maar ik zie eigenlijk op dit moment wel echt dat de situatie heel veel grimmiger wordt. En dat vind ik wel een beetje zorgelijk. En dus die grimmigheid die vloeit natuurlijk voort uit wat er pre-corona allemaal al gaande was. Maar het lijkt wel toch of die coronacrisis daar echt een klap bovenop doet. En de klap is eigenlijk nog niet eens het goede woord. Omdat dat was het aanvankelijk misschien. Toen hadden we nog een beetje het idee van, nou ja, we zijn er wel met een paar weken, hooguit een paar maanden zijn we er wel af. Maar nu zitten we al een half jaar in deze situatie. Zodat je eigenlijk wel kan gaan spreken van toch wel een soort proces van ontwrichting. En dat geeft een enorme dynamiek, maar ook wel verkeerde dynamiek.
Maar proces van ontwrichting geeft verkeerde dynamiek. Maar even, waar bestaat ontwrichting precies uit?
Nou, die kan je natuurlijk letterlijk zien. Dat is het feit dat die corona dat virus waard, maar natuurlijk vooral de maatregelen daartegen. Dus je ziet dat.
Ja, maar bij ontwrichting denk ik dat zijn, als ik noem maar wat, als dat als kop in de krant staat, ouderwets gezegd, hè, kop in de krant, door veel mensen bekeken, ontwrichting, dan is er echt iets heel groots.
Zeg wel een zwaar woord, hè? Ja, nee, dat klopt wel. Misschien kan ik beter zeggen, wat eigenlijk pre-corona ook al speelde, dat is zeg maar de angst voor ontwrichting. Ik denk dat we een beetje in een fase leven, op dit moment, even nog afgezien van corona, waarin we constant op onze hoede zijn voor mogelijke ontwrichtende processen. Ik geef als voorbeeld even uit de wereld van de veiligheid en criminaliteit het begrip ondermijning.
Ja.
Daar is van alles aan de hand, hè, dus ik ga dat helemaal niet bagatelliseren.
Boven de wereld die door elkaar heen lopen.
Ja, maar dat hele begrip ondermijning, wat dus eigenlijk meer uit de intelligence spionagewereld komt, dat duidt al eigenlijk op het gevoel dat veel bestuurders of verantwoordelijken hebben voor het feit dat ze eigenlijk de zicht en de greep aan het verliezen zijn op een aantal processen. En daar is dit dan een duidelijk voorbeeld van. En daarbovenop komt eigenlijk die coronacrisis. En dat proces, die angst voor ontwrichting, die zat er al een tijdje in. Daar heb ik voor mezelf ook al over zitten schrijven, zou ik maar zeggen. Dat heb ik nog niet gepubliceerd. Maar die coronacrisis versterkt dat enorm.
Maar
vandaar dat ik een beetje dat zware woord heb laten vallen.
Nou nee, graag. Hoe zwaarder, hoe beter. Maar dat is voor mij begrip.
Nou, je moet het ook weer niet overdrijven. Ik ben dat wel met u eens. Tenminste, daar zit natuurlijk een soort van waarschuwing, hoorde ik daar. Je moet het niet overdrijven, want eigenlijk gaan allerlei processen door. Hoe gelukkig mogen we niet zijn met het feit dat we in een internetsamenleving leven, waardoor eigenlijk toch een heel groot deel van de economie gewoon door kan blijven draaien. En dat we van huis uit kunnen blijven werken en allemaal van dat soort dingen meer. Dus in die zin moet je het niet overdrijven. Maar die druk op het systeem, het maatschappelijk systeem, is echt wel heel veel groter geworden door die crisis. En dat leidt, laat ik het dan zo zeggen, tot ontwrichtende momenten.
Maar ja, waar het wel heel groot en duidelijk is Amerika. Daar mocht je het woord burgeroorlog niet in de mond nemen. als dat zou dreigen, dan werd je meteen ook geframed, ja. Natuurlijk in een bepaalde categorie neergezet. En vooral als je als keurig de boek stond, mocht je het helemaal niet gebruiken. Maar alle mensen die als keurig de boek staan, gebruiken dat woord wel. Die zeggen nou, ja. Er zijn heel veel tekenen die daarop wijzen dat er een burgeroorlog kan plaatsvinden. De situatie in Nederland is anders, maar groepen staan wel met de koppen tegen elkaar. Dus misschien is toch het woord ontwrichting wel degelijk op zijn plaats als je kijkt naar... Stel, je bent een loondienst. Dan heb je er nog weinig last van. Je werkt in zorg, het onderwijs, je werkt in... als ambtenaar, dan heb je er last van op een andere manier, maar financiële last en onzekerheid in de horecasector, in de culturele sector, noem ze maar op, de evenementensector, ja, dan heb je slapeloze nacht, dan lig je overal wakker van en dan maak je je heel erg druk over maatregelen die in jouw ogen ook nog vaak onzinnig zijn.
Ja, er waren natuurlijk eigenlijk al groepen kwetsbaren, zou je kunnen zeggen. He, die al bekend waren, he, de multiprobleemhuishoudens in multiprobleemwijken misschien wel. Ja. Maar daar komen nu echt nieuwe groepen bij. En dit zijn de groepen die u nu noemt. Of we zouden tituleren. Die je nu noemt. En dan heb je het inderdaad over de ZZP'ers en de horeca en de taxichauffeurs. En absoluut is dat gaande. Hè? Een beetje dat beeld van de miljonair die dakloos kan worden. Dat is wel iets wat toch wel een zekere zin dreigt. Dus die onzekerheid.
Voordat die minister werd, Grapperhaus schreef een boek en een soort aanklacht. Daarin stond, pas op mensen, is er aan de hand. We krijgen, hij noemde het precariaten. Ja. En dat is dan bijna de helft van de bevolking die echt in grote financiële moeilijkheden kan komen. Inderdaad zelfs dakloos kan dreigen te raken.
Ja, zo interessant dat Grapperhaus dat deed natuurlijk. Want je ziet wel dat de ongelijkheid, de groeiende ongelijkheid zoals die afgelopen decennia zich heeft ontwikkeld. In Nederlandse context, in de Nederlandse situatie, zag je wel in toenemende mate toch ook politiek wel een kentering in het feit dat eigenlijk niet meer te verdedigen is. Die ongelijkheid is niet meer te verdedigen vanuit een moreel perspectief. Ja. Maar ook niet meer te verdedigen omdat het een bepaalde dreiging wel met zich meebrengt. Op een gegeven moment pikken mensen dat ook niet meer. En dat heeft natuurlijk Grapperhaus in dat boek willen laten zien. En je ziet dus eigenlijk in het hele politieke spectrum eigenlijk wel een soort verschuiving toch van dat neoliberalisme en eigenlijk het ongegeneerde voor jezelf gaan. Hè?
Ja, de uitbundige samenleving. Hè? Je hebt wel eens gezegd ook, disciplinering is in de uitbundige samenleving was al belangrijk, maar dan vooral disciplineren van je buurman.
Ja,
niet van jezelf, maar van je buurman.
Ja, nee, absoluut. Ja, ja, geef mij alle ruimte, maar disciplineer mijn buurman. Ja. Dat is een beetje het kenmerk geweest van die neoliberale tijd. Dus om die liberale consumentistische vrijheid te kunnen vieren, moest er wel vooral veel bescherming en veiligheid en criminaliteitsbeheersing zijn. Dat was een beetje het beeld van de veiligheidsutopie, heb ik dat toen genoemd.
Maar op de veiligheidsutopie, maar heel interessant, die zou eigenlijk nu nog kunnen bestaan. Je zou het alleen op een andere terrein kunnen toepassen, de veiligheidsutopie.
Het is zonder meer nog relevant, het begrip.
Nog steeds relevant,
Ja. Omdat... Het boek is 20 jaar oud, ik ga volgend jaar wil ik met een vervolg komen, ja.
Hé, kijk even eens. Maar nou, dan geven we iets prijs dan, want welke richting gaat het dan op?
Nou ja, kijk, die veiligheidsproblematiek, die is dus echt heel erg veranderd. En nogmaals, daar komt eigenlijk de corona bovenop. En die verandering, die heb ik net al even aan zitten hinten, dat is eigenlijk dat die angst voor ontwrichting zo groot is geworden. En dus er zijn zulke grote internationale processen, geopolitiek, maar ook sociaal. Bijvoorbeeld rond in de sociale media, of nou ja, op allerlei andere manieren. Dat we toenemende mate worden we een beetje geleid door die angst voor ontwrichting. Dat is een beetje de basisgedachte. Dus die kant gaat het op. Ik geef even daar het voorbeeld dat waar vroeger, een paar decennia geleden, protesten, demonstraties toch vooral gericht waren tegen de regering of tegen een bepaald soort beleid, zijn ze nu ook met enige regelmaat gericht tegen andere personen of tegen andere bevolkingsgroepen. En dat is echt iets anders. Dat is ook waarom ik spreek van polarisatie, waarom ik dat toch een heel relevant begrip vind. Dat is echt fundamenteel iets anders dan je richten tegen een bepaald type beleid of tegen de politiek of tegen de staat. Dat is echt een andere, iets anders.
Ja, we begonnen met ontwrichting. Dat speelde al een tijd. Dat, laten we zeggen, dat was een soort onderstroom. We zien langzamerhand welke kant het opgaat.
Ontwrichting en de angst voor ontwrichting.
Je zou bijna kunnen zeggen, het is in deze tijd, omdat corona er bovenop komt, aan het exploderen.
Zet de boel iets meer op scherp. Dat gevoel heb ik wel. En nogmaals, ik wil hier ook weer niet te overdreven doen, want alles is nog best wel aardig geregeld en we hebben elkaar nog wel een beetje bij de hand en noem maar op. En 70% van de bevolking steunt nog steeds het regeringsbeleid. Maar het is natuurlijk toch wel opvallend dat 30% dat niet doet. En het is toch wel opvallend dat bijvoorbeeld onder jongeren die influencers zo'n enorme invloed hebben, die eigenlijk toch mensen op een totaal verkeerde been zetten. En dat is wel een proces dat toch wel enigszins zorgelijk is, dat versterkt wordt door de coronacrisis.
En is het niet zo dat dat enigszins zorgelijk, dat je op een gegeven moment het woord enigszins wel weg mag laten? Want je kunt natuurlijk verschillende scenario's schetsen. Dat gebeurt in deze tijd. Dat is denk ik ook heel nuttig om te doen. En daarmee zeg je niks geks en niks verkeerds. Integendeel, daarmee schep je juist duidelijkheid. Dus wat is ook het zwarte scenario? Als je daarmee kunt leven, dan valt het nog mee, zeggen mensen altijd. Dat vind ik een geweldige manier van denken ook.
Ja.
Maar wat zou het zwarte scenario zijn in deze ontwrichtende samenleving waar polarisatie aan het een combinatiepunt lijkt?
Ja. Nou, ik wil er één kanttekening even bij maken. Ik ben altijd wel op zoek naar het sprankje hoop.
Nee,
ik vind het ontzettend. Ja, maar ik vind het echt belangrijk om de analyses, daarom spreek ik eigenlijk liever van diagnoses, de diagnoses zo te stellen dat je eigenlijk ook nog iets van een behandelingsmogelijkheid ziet. Dus ik vind dat op zich wel belangrijk. Dus ik denk niet zo heel graag in zwarte scenario's, maar het is absoluut zo.
Ik bedoel meer met je ziet in de geopolitiek gebeurt ook heel vaak, hè, dat je dat denkt en dat betekent, daar kun je mee leven, daar kan altijd daarna ook iets moois uit voortkomen. Dat is natuurlijk ook een manier van denken.
Ja, dat zou kunnen, maar dan zijn we wel een paar aantal jaren verder. Ben ik bang.
Maar laten we eerst even kijken wat zo scherp mogelijk gesteld de diagnose is. En dan gaan we uiteraard daarna kijken waar je ergens nog een winkend perspectief ziet. Maar als je zo scherp mogelijk de diagnose stelt en je zegt er is polarisatie vindt plaats. Groepen, dat is voor het eerst op deze scherpe manier groepen tegenover elkaar. Corona komt er overheen, het was al een onderstroom. Waar kan dit dus toe leiden? Wat kan een scherpe diagnose zijn?
Waar dat toe kan leiden is een verdergaand proces van escalatie. Omdat die polarisatie, dat begint eigenlijk bij het verschil tussen mensen. Hè. Mijn identiteit is datgene wat jij niet bent, zou ik maar zeggen. En omgekeerd. Hè. Je definieert je eigen identiteit eigenlijk heel sterk ten opzichte van anderen.
Ja.
En dat is op zich niet zo erg. Hè. De verschillen zijn prima en noem maar op. Maar verschillen kunnen al heel gauw leiden tot tegenstellingen, kunnen leiden tot conflicten. Ook allemaal nog niet zo erg. Dat is nou helemaal een democratie en laat maar een beetje boksen. Dat geeft niet. Maar kan ook leiden, en dat is een volgende stap, tot echte vijandschap. De vijand is uiteindelijk degene die je niet wil zien. Die je wil elimineren, die je wil verbannen, die je gewoon eigenlijk niet meer verdraagt. En dat moment van escalatie, wat in principe in een polariserend proces zit, dat is razend gevaarlijk. Dus dat is iets waar je heel erg voor op je hoede moet zijn. Dat
is ook heel interessant, hè, dat dit gaande is, want dat is inderdaad de verste
stap. Er zijn dus momenten, je ziet nu momenten inderdaad van een soort vijandschap. Er ontstaat een soort van vijandschap.
Maar kun je een voorbeeld geven van vijandschappen waarvan je zegt de ene groep wil niet alleen de strijd aangaan met de ander, maar wil de ander ook als vijand elimineren en het liefst eigenlijk het land uit bonjouren?
Nou ja, die Pegida is daar natuurlijk een voorbeeld van. De minder uitspraak is er een voorbeeld van. Van Wilders. Dus dat soort voorbeelden zijn er wel. En in Nederland nogmaals valt dat tot op zekere hoogte nog wel mee. In de Verenigde Staten heb je echt dat hele expliciete white supremacy beweging. Die dus echt inderdaad zich gewoon volledig keren tegen zwarte bevolking. Dus dat
omgekeerd, is omgekeerde kreeg je in Nederland. De veelbesproken Aquasi die kwam met zijn idee. Daar kwam natuurlijk ook wel heel veel meningen over links en rechts en wel of niet mee eens. Maar die kwam met het omgekeerde idee, namelijk met een omroep zwart. Waarmee je dus ook heel veel mensen buitensluit.
Ja, maar er zit een heel fundamenteel verschil. Echt een principieel verschil, want dit is echt heel erg belangrijk, vind ik. De polariserende beweging van extreem rechts of nationalistisch rechts of wat dan ook, is in principe gericht op uitsluiting. Terwijl de voorbeelden die jij geeft, of Black Lives Matter of Aquasi, zijn in principe gericht op insluiting. Die willen meedoen. Die zijn niet gericht op uitsluiting, ze zijn gericht op insluiting. En dat is toch een heel principieel verschil. Dat je eigenlijk je strijdt voor de erkenning van je eigen beweging, identiteit of hoe je het verder ook noemen wil. Of je strijdt tegen de identiteit van een ander. Dat is echt een principieel verschil. En daarom, ik vind dat heel belangrijk om dat te maken, want je kunt ze niet zomaar tegen elkaar wegstrepen.
Nee, maar begrijp, dan gaat het over insluiting en uitsluiting. Als je het dan hebt over coalitievorming, is het dan ook uitsluiting door bijvoorbeeld mevrouw Kaag doet, de nieuwe leider van D66, door te zeggen, ik ga nooit met die en die partij in één regering zitten. Is dat dan ook niet uitsluiting? En ook niet in volgens deze denkwijze gevaarlijk?
Ik vind het heel legitiem om dat te doen, moet ik zeggen. Op het moment, maar dat hangt natuurlijk heel erg van je politieke beoordeling af van zo'n beweging. Maar als je het idee hebt en de analyse maakt dat zo'n beweging eigenlijk haak staat op een aantal fundamentele uitgangspunten van de Nederlandse liberale democratische rechtsstaat. Even die drie begrippen, een liberale democratische rechtsstaat, alle drie van belang. En je vindt dat dat eigenlijk een beweging is die daartegen ingaat. Dan kan ik me voorstellen dat je vanuit een politiek perspectief zegt, ik doe daar niet aan mee.
Nee, dat snap ik. Maar ik probeer nu deze lijn van denken te volgen. Ik praat natuurlijk met heel veel mensen hier ook over. Je denkt hierover na, je wil het zo zuiver mogelijk zien. Dan denk ik, wacht even, je sluit ook, want zo kun je er ook naar kijken. Je sluit, misschien met de beste bedoelingen, maar je sluit wel een partij uit waar misschien 10%, 20%, 30% van de mensen op stemmen. Over uitsluiting gesproken, is dat dan verstandig?
Ja, kijk, het gesprek neemt iets te politieke wending, maar ik ga me erover uitspreken hoor. Kijk, ik vind dat er echt wel een verschil zit tussen de mensen die op de partij stemmen en de partij zelf. Kijk, in principe is polarisatie, is het product, zou je kunnen zeggen, van escalatie, daar hebben we het net over gehad, escalatie tot vijandschap, en de mobilisatie van die ressentimenten, van dat gevoel van vijandschap. En een partij mobiliseert eigenlijk de vijandschap, zou je kunnen zeggen, in dit geval. En ik kan me dus voorstellen dat je vanuit een politiek perspectief zegt, die partij, daar werk ik niet mee samen, maar ik wijs de mensen die erop stemmen niet af. Ik vind dat in principe een heel legitiem onderscheid. Met die mensen in gesprek. Ja,
en dan is er nog iets. Kijk, als je zegt, we leven in tijden van polarisatie, de boel op scherp stellen, dan is dat kan, hè? Maar we moeten uitkijken dat het niet tot ontwrichting leidt. Letterlijk tot vijand denken. Vijand wil zeggen, ik wil je elimineren, ik wil je weg hebben. Ik denk dat bijna iedereen het daar maar eens zou zijn, dat je niet naar zo'n samenleving toe wilt. Dat is nou maar geen samenleving, dan heb je niks meer. Maar je hebt natuurlijk wel een tijd waarin polarisatie ook positief werd gezien. De tijd die wij ons allebei nog wel, denk ik, herinneren. De jaren 70, Joop den Uyl, het kabinet. En toen ging het juist wel een polarisatie. En polarisatie, ja, dat leidde wel tot ruzie. Dat vonden veel mensen niet prettig. Maar dat zou wel een onprettige sfeer ook vaak. Maar wel om duidelijkheid te scheppen. Wat is nou het verschil tussen die manier van polarisatie en nu?
Het verschil, zoals ik er tegenaan kijk, maar ik heb dat eigenlijk net al gezegd. Het verschil is echt principieel. Het gaat hier niet zozeer om een politieke tegenstelling op dit moment. Dit is zich richten tegen andere bevolkingsgroepen. En dat is echt anders dan in de jaren 70. Natuurlijk had je toen ook polariserende processen, maar dat waren politieke processen. Terwijl hier zie je veel meer ressentimenten, emoties, zich keren tegen andere personen, tegen andere bevolkingsgroepen, het letterlijk bedreigen van andere personen, allemaal van dat soort dingen.
Maar polarisatie in de betekenis van dus tegenstellingen scherp tegen elkaar zetten, om duidelijkheid te scheppen, daar is niets op tegen.
Nee, dat is goed dat je dat eventjes nog benadrukt, want dat is eigenlijk het hart van de democratie natuurlijk. Ja. Zoals Latour zegt, het hart van de democratie is in principe leeg. We knokken als het ware over die leegte heen met elkaar. En dat is prima. Dat is uiteindelijk
ook politiek. Maar het is echt politiek. Mooi, dat blijf jij het ook eens zeggen. Want dit merk je in de discussie, merk ik wel steeds. Dat alsof je polarisatie is per definitie fout. En dan denken mensen, dus staat het tegenover harmonie. We leven in harmonie met elkaar. Dat kan niet.
Nee, kijk, polarisatie,
zal van de toon niet.
Ja, nee, precies. Ja, nee, inderdaad. Nee, helemaal eens. Helemaal eens. Ja. Nee, polarisatie waar het gaat om tegenstellingen. Geen enkel probleem natuurlijk. Conflicten over hoe je de samenleving in wil richten en wat voor ideeën daarbij hebt. En dat is op zich allemaal goed. Maar op het moment dat het zich echt gaat keren tegen andere groepen en tegen andere personen, dan vind ik het toch een ander verhaal worden. En dat is net ook wat in de Verenigde Staten wel echt wel een beetje dreigt. Het is eigenlijk dat de politieke tegenstellingen daar echt ook het zich keren tegen andere groepen wordt. Dan wordt het riskant.
En dat is wat anders. Er zijn mensen die ook over deze tijd zeggen, en daar heb je zelf ook heel interessante dingen over geschreven, namelijk, het is een amorele tijd. Mensen hebben geen moraal. Maar je zegt, nee, dat is juist niet waar. Kijk eens, het is eerder hypomoreel. Mensen nemen elkaar extreem de maat. En dan wordt altijd gezegd op social media, maar dat gebeurt ook in talkshows. Dat gebeurt ook sinds jaar en dag, maar nu nog meer. Let op kranten en recensies. Hè? Daar word je, kun je ook keihard worden afgemaakt en de maat worden genomen. Dus het gebeurt allerwegen.
Je spreekt nu mijn tekst uit, hè, zou ik maar zeggen.
Nou,
dit
ja,
is inderdaad
zeker. Zin.
Ja, nee,
zeker.
Nou ja, dit is precies wel wat ik heb geschreven. Ja, wat, ja. Hè, dus inderdaad, dus ja. Dit, het begrip hypermoraliteit wordt eigenlijk niet zoveel gebruikt, of niet.
Ja.
Dus die gedachte dat we niet in een amorele tijd leven, dat is al belangrijk om je dat te realiseren. Dat we inderdaad echt precies de tekst zoals je geschreven hebt.
We nemen elkaar
eigenlijk permanent de maat. En dat is tot op zekere hoogte, leidt dat tot een soort enorme kakofonie van een soort herrie, hè, uit die improvisatiemaatschappij, een ander begrip wat ik heb gebruikt. Er stijgt eigenlijk een soort buzz op van ideeën en gedoe en een helse herrie zou je het kunnen noemen. Maar er zijn natuurlijk af en toe wel momenten waar het toch uiteindelijk ook wel ergens toe leidt. Dus dat idee van die hypermoraliteit, de fundamentele gedachte daarin is eigenlijk dat er niet zozeer dat ze niet zozeer nu meer een samenleving hebben waar we een aantal gedeelde bronnen hebben, waar we het zo ongeveer al overheen zijn, dus we hoeven het er niet over te hebben. Dat is niet meer zo. We zitten in een samenleving waar eigenlijk in die hypermoraliteit, in die permanente cacophonie van elkaar de les leren of de maat nemen, daarin ontstaat eigenlijk de morele gemeenschappelijkheid.
Ja.
Dus in plaats van een bron is het een effect geworden. Moraal is steeds meer een effect als het ware, de morele uitgangspunten van onze samenleving.
En daardoor komen we dus tot uiteindelijk, in het beste geval wel degelijk, tot een aantal gemeenschappelijke kenmerken. Dat is ook een zoektocht volgens mij die jouw leven beheerst.
Ja, absoluut. Ja. En ik ben steeds meer gaan denken in termen van dus die hypermoraliteit, dat er momenten zijn waarin je een soort gedeeldheid wel ervaart. Of een soort van gezamenlijkheid. En dat kan op allerlei vlakken en op allerlei manieren.
Maar noem ze maar, want ik ben zeer benieuwd.
Een van de wat grotere nationale momenten heb ik wel eens uitgeschreven, was de terugkomst van de lichamen van de MH17.
Ja.
Toen die terugkwamen, dat werd op de nationale televisie natuurlijk uitgezonden. Daar keken heel veel mensen naar, of namen er later kennis van. Dat heeft iedereen heeft dat aangegrepen. He, dus ook de wijze waarop dat gedaan was echt ongelooflijk goed. Dus die gedragszagerdragers die daar op dat vliegveld zaten, een beetje op die klapstoeltjes. En die volledig geprotocoliseerde manier waarop die lichamen uit die white bodies werden gedragen. Dan die rit natuurlijk, en mensen staan een beetje te klappen, wat moeten ze anders doen. Maar dat was echt een moment waarvan je een soort, waarin de gemeenschappelijkheid werd ervaren. Iets dat als daar over je heen gaat. De ervaring dat het eigenlijk iets groters gebeurt dan jouw eigen gedoetje.
Ja.
Nou, dat soort momenten die zijn er natuurlijk, die zijn er talrijk. Die zijn heel talrijk. Voor mij part is het een voetbalstadion. Of is het een concert. Ja. Of is het een mooie conferentie of zoiets?
Waar totaal verschillende mensen ook door elkaar kunnen zitten. Dat is het mooie. Dat vind ik altijd mooi, toch, even los van alle andere voetbalverhalen uit deze tijd. Maar iedereen door elkaar. Ja, dat is een fantastische samenkomst van mensen. Het maakt niet uit.
Nee.
Oud, jong, alle kleuren. Het is een te mooi verhaal om waar te zijn, maar het is wel waar.
Ja.
Daar gebeurt het vooral, denk ik. Meer dan een beetje verschillen.
Nou ja, nee, bij die concerten ook. Maar ook bij een popconcert of snap je?
Goed, dus
een beetje in die termen denkend. En dan zijn er natuurlijk ook wel momenten van een soort gemeenschappelijk inzicht. De aanvankelijke reactie op de coronacrisis was eigenlijk ook zo'n moment. Was ook zo'n moment van gemeenschappelijkheid en gemeenschappelijke vijand zou je het kunnen noemen, maar ook wel een soort saamhorigheid van we moeten hier schouder aan schouder gaan staan. Alleen is nu het punt natuurlijk dat die crisis bleek geen crisis te zijn in de gebruikelijke zin van het woord, maar het is een soort permanent proces.
Ja.
En vandaar even dat we in het begin dat begrip ontwrichting over hebben gehad. Nou ja, dat permanente proces, dat maakt het dus wel, waardoor het eigenlijk steeds meer op scherp komt te staan.
Een permanent proces met heel veel mensen die opeens zich altijd tamelijk zeker hebben gewaand. En die moeten nu zien dat het voor het eerst gebeurt dat ze niet alleen bij henzelf, maar in een hele brede omgeving van alles kunnen verliezen. En met name op materieel gebied. En dat zet de zaak natuurlijk wel op scherp. Ja. Dat maakt het allemaal nog. Ja. Want anders kun je er toch nog eens lekker even op losgaan. Ja. En boos worden en kwaad. Ja. En lekker over tot de orde van de dag. En vanavond gaan we weer naar de film.
Ja.
Maar
ja.
Dat lijkt voorbij. Die relatieve zorgeloosheid lijkt voorbij.
Ja, nee, dat is ook zo. En eens. Maar kijk, de kunst zal toch wel een beetje zijn. Dat er is natuurlijk al heel lang was er als het ware de behoefte aan een nieuw verhaal. In de samenleving, een nieuw verhaal. Als zo gauw dat gezegd werd, Bas Heijn, die schreef het bijna bij wijze van spreken in elke column, toen hij nog een column schreef.
Ja.
Dat heb ik ook wel eens tegen hem gezegd, maak maar eens een beginnetje. Dat is nou net een probleem.
Ja, nee,
wat is dat nieuwe verhaal? Hoe kan dat eruit zien? Dus je moet veel meer denken in die momenten en zwaartepunten. En waar ik het net over had, de verhalen. En nu gewoon gegeven die coronacrisis, denk ik wel dat we echt ook als samenleving ons best moeten blijven doen om als het ware die verhalen te produceren. He, die gemeenschappelijke momenten. Ik had laatst een bijeenkomst met een directeur van woningcorporaties en gaandeweg kwamen we tot de conclusie dat een belangrijk probleem is eigenlijk, die liepen eigenlijk best wel goed, die corporaties. Het werk gebeurde allemaal en noem maar op. Maar hoe hou je een beetje de ziel in dat bedrijf? Hoe hou je dat verhaal van dat bedrijf gaande?
Ja.
En dat is iets anders.
Ja.
En dat, ik denk dat dat ook als voor ons als samenleving nog meer dan het al was, toch wel de urgentie wordt. Van hoe houden we als het ware de verhalen gaande waarmee we elkaar steeds meenemen in die hypermoraliteit in momenten van gemeenschappelijkheid.
Ja, en dan wordt er gezegd, we hebben een andere manier van leidinggeven nodig dan laten we zeggen, kijken per moment wat we kunnen doen. En banden plakken. Geen beleid, maar per moment kijken wat belangrijk is. Dit gat moeten we nu dichten. En dat is maar goed. En dan naar het volgende gat. Want we kunnen geen beleid. We kunnen niet vooruitkijken. Of heb je nu juist inderdaad verhalen nodig? Dus ook leiders die beleid uitstippelen.
Ja.
De rug recht houden. En weten dat we af en toe in gaten donderen. En die gaan die gaten niet dichten. Maar die zeggen, nee, het beleid is dat we gewoon doorgaan. Uiteindelijk komt het goed.
Ja. Ja, kijk, we hebben een samenleving, na die ontzuiling hebben we eigenlijk een samenleving gekregen en die heb ik getypeerd als een pragmacratie.
Ja.
We zijn een door en door pragmatische samenleving, dus we leven naar bevind van zaken, zou ik maar zeggen. En dat is eigenlijk heel goed gegaan.
Ja. Ja.
En dat was ook helemaal de toon eigenlijk van de eerste reactie op de coronacrisis, dat pragmatische proberen zo goed mogelijk eigenlijk te sturen met dat schip, terwijl je heel weinig zicht had. Hè? Letterlijk zei Rutte
dat ook nog eerlijk zeggen. En
werd
dat
ook gewaardeerd, ook in het begin. Dat werkte heel goed. Dus die pragmacratie, zou ik maar zeggen, die functioneerde als het ware op dat moment heel goed. Maar naarmate die langer duurt, zie je eigenlijk dat pragmatische antwoord, dat sturen in onzekerheid, met grote regelmaat leidt tot verkeerde beslissingen of het gevoel dat er verkeerde beslissingen worden genomen.
Ja.
Dus het laatste Kamerdebat ben ik erg van, dat verraste me eigenlijk enorm, de felheid daarvan. Dus even hier helemaal niet meer een soort gemeenschappelijk gevoel van verantwoordelijkheid als landelijk bestuur, Tweede Kamer en kabinet, maar eigenlijk toch wel echt oppositie. Dus naarmate die langer duurt en er meer verkeerde beslissingen worden genomen, gegeven de onzekerheid, moet je dus constateren dat die pragmacratie eigenlijk niet meer echt goed functioneert. Er is als het ware nog iets anders nodig.
Ja.
En daarom verwacht ik eigenlijk ook wel toch wel een groeiende politisering van de vraagstukken. En ook zowel in positieve zin als in negatieve zin. In positieve zin denk ik dat gewoon het klassieke verdelingsvraagstuk, hè, sociaal-economische verdeling, wie gaat er uiteindelijk betalen voor deze crisis?
Zeker.
Wie komt wat toe, hè? De klassieke politieke vraag. Wie komt wat toe? Dat gaat keihard opspelen. Dat kan bijna niet anders. Wie gaat er uiteindelijk betalen? En lukt het ons om de mensen die hier extra het slachtoffer van zijn, om daar omheen te blijven staan en een solidaire samenleving?
De heel onpopulaire vragen dus.
Ja, ja, ja.
Zeker maar als je politicus bent, dan moet je harde keuze maken.
Ja, harde keuzes maken.
En weet
je
dat je mensen voor en tegen, en dan moet je niet steeds kijken naar polls die per dag veranderen, want dan kom je tot niks.
Nee, maar dat zijn wel echt dingen die dus over die pragmacratie heen komen weer als een nieuw type politisering. Een ander punt, meer op het vlak van de beginselen zou je kunnen zeggen. Willen we nog wel dezelfde samenleving terug? Ja. Het is nu een klein beetje weg, maar in het begin had je dat heel erg. En met name in de sfeer van de duurzaamheid natuurlijk. Heel relevant. Willen we dat eigenlijk nog wel, zo'n enorme consumentistische samenleving, waar zo langzamerhand gewoon toch geleidelijk aan de aarde is gewoon onder onze voeten verbrokkeld. Ja. Dat willen we toch niet meer. Dus ik denk op dat punt verwacht ik meer politisering. En het derde hebben we het eigenlijk over gehad. Dat is eigenlijk die polarisatie, die maatschappelijke onrust, die eigenlijk heel ongericht is. Ja. Die vooral tegen is. Die vooral anti-elite is. Die anti de maatregelen is. Of de complotdenkers. Er komt van alles komt erachter vandaan dan. Hè. Het is eigenlijk een heel ongericht soort vorm van politisering.
Ja, die laatste, als ik die even bij de kop vat, is het toch niet begrijpelijk dat het ook opkomt. Omdat dat mensen ook denken, kijk, we willen een elite is geweldig en fantastisch. En zeker in een meritocratie waarin we leven. Hè, en ons is wijsgemaakt, althans dat hebben we heel lang gedacht ook. Dat door ons eigen verdiensten kunnen we opklimmen. Gelukkig, we worden niet meer benoemd. De adel bepaalt het niet meer. Om het maar even heel simpel te zeggen. Maar we hebben door eigen verdiensten kunnen opklimmen. Als die elite het laat afweten, die elite het ook niet meer weet. Ja, dan heb je toch een ideale voedingsbodem. Ja. Juist voor complottheorieën. En dan word je ook wantrouwig tot, nou ja, je kunt er altijd wantrouwig blijven, maar tot het einde toe.
Ja, ja. Ja, en ik vind het een heel goed punt dat je naar voren brengt. Want die meritocratie is natuurlijk ook niet alleen jouw succes komt door jezelf, maar jouw niet-succes komt ook door jezelf. Ja. Dus als je niet mee kan, dan heb je dus op een of andere manier niet goed gedaan.
Ik heb gefaald.
Ik heb gefaald.
De gemiddelde millennial ook roepen. Die generatie voelt het heel krachtig ook. Ja. Ik heb gefaald, het ligt helemaal aan mij.
Ja.
En daar komt de burn-out aan.
Ja, kijk, de neoliberale persoonlijkheid, zou ik maar zeggen, dat zijn de millennials tot op zekere hoogte. En die heel erg het gevoel hebben dat ze het zelf moeten doen. Hun leven is hun eigen, het leven is een project. Ze zijn allemaal zelf hun eigen ondernemers geworden.
Ja.
En dat leidt natuurlijk tot het gevoel van ik heb inderdaad het niet goed gedaan, die meritocratie.
Maar dat is ten onrechte, of niet? Of hebben ze gelijk? Hebben ze inderdaad gefaald als het zelf niet gelukt is? Of zeg je, nee, die meritocratie is echt een enorme overschatting. Dat we te veel denken dat het echt door ons zelf komt. Dat het echt aan onze kwaliteiten ligt.
Ja, binnen de condities die er nu zijn, zou je kunnen zeggen, hebben ze daar gelijk in. Maar die condities zijn natuurlijk eigenlijk niet wenselijk. Ik denk dat dat wel echt een punt is. Ik vind inderdaad dat wat dan lager opgeleide wordt genoemd, dat ik eigenlijk altijd een vervelend soort begrip vind, maar meer praktisch opgeleide De waardering daarvoor is, vind ik eigenlijk echt zo onwaarschijnlijk gering.
Ja.
En ik had ook even het idee bij de aanvang van die coronacrisis dat eigenlijk de waardering daarvoor zou toenemen. Omdat die samenleving bleek opeens te draaien op de vakkenvullers en op de vrachtwagenchauffeurs die de pakketten er rond bleven. En dat is toch niet helemaal gebleven, vind ik. Op een of andere manier is dat toch een beetje weer weggezakt. Dus absoluut, ik ben het helemaal mee eens. Die meritocratie heeft ertoe geleid dat eigenlijk ook de opleiding ook heel erg bepalend werd voor de status en ook het inkomen. En daar zit een onwaarschijnlijke onbillijkheid in. Er zit echt een onwaarschijnlijke onbillijkheid in. Echt ook niet meer te verdedigen, vind ik, omdat die ongelijkheid nu zo sterk toeneemt.
Hoe zou je dat moeten veranderen? Hoe zou je die onbillijkheid billig kunnen maken?
Ja. Nou ja, dit is natuurlijk echt wel eigenlijk klassiek linkse politiek. Dit is toch het Piketty-verhaal.
Ja.
En ja, ik ben zelf altijd nogal aan de gematigde kant. Dus ik ben wars van eigenlijk een revolutionair denken of die radicaliteit die je bij sommige linkse denkers ziet, dat heb ik totaal niet. Ik ben in die zin echt een sociaaldemocraat qua instelling. Ik vind dus dat de ondernemersgewijze productie, daar zie ik eigenlijk, ik denk dat dat de beste manier is om eigenlijk een economie te draaien. Maar die moet op alle mogelijke manieren moet die getemd worden. En die, die hebzucht die daarachter schuil gaat, die moet absoluut ook door de overheid en door onze gemeenschappelijke verbanden onder controle gebracht worden.
Als ik dit verhaal hoor, ik hoor toch een beetje Mark Rutte, die uiteindelijk zegt, neoliberaal, zegt hij zelf ook, ik weet niet wat het is, maar voor het gemak, we leven in een socialistisch land. Dat is een geweldige quote ook weer.
Ja.
Dus, ja, dat geeft een beetje de verwarring van de stand.
Dat was een beetje wat we eerder natuurlijk langs hadden. Dat er geleidelijk aan bij diverse politieke partijen, ook het CDA, het gevoel ontstaat, dit is gewoon niet meer verdedigbaar. Deze ongelijkheid kan eigenlijk niet meer. En dat is natuurlijk de uitdaging eigenlijk om daar de correcties, maar dan ook echt flinke correcties in aan te brengen. Daar zou ik enorme voorstander van zijn. Dus echt het temmen eigenlijk van dit.
Maar kun je correctie niet aanbrengen door te zeggen, het hele idee van die meritocratie is, het is niet waar. Mensen die iets bereikt hebben, het is niet altijd zo dat de beste mensen op dezelfde plek zitten. Dat heeft nog steeds te maken met de juiste contacten hebben, in het juiste wiegje hebben gelegen, noem maar op. Heel veel mazzel ook gewoon hebben. Ik noem maar wat, gewoon simpele dingen als je moet het leven ook, er zijn zoveel risico's. Je moet ook een beetje mazzel hebben. Las ik een heel leuk interview met Hans Dorenstein, die is 80 en hij zegt, hoe komt dat? Nou, hij noemde een paar dingen op, geluk gehad en ook toevallig mazzel gehad in het verkeer. Dingen die we vaak vergeten, maar daar neem je ook altijd weer een risico. Mm-hmm. Dat weten we allemaal, dus ik bedoel, alles bij elkaar speelt natuurlijk ook een rol. En dan kun je zeggen, misschien moeten we dat hele fenomeen van die meritocratie terzijde schuiven. Dat een illusie is gebleken.
Ja, maar dat is wel, vind ik wel een hele grote opgave. Ja, je zou kunnen zeggen dat klopt, maar ik zie daar niet zo gauw politiek van gemaakt. Kijk, die politiek zit hem wat mij betreft veel meer in een soort herwaardering voor andere type opleidingen dan de hogere opleidingen bijvoorbeeld.
En daar dus mag ik hier toch even een reden vallen? Want dit is precies wat ik heel vaak hoor. Van ik denk, was het maar waar, maar ik zie het nog steeds. Ouders die weten van hun, voor het gemak zeggen, hun zoon. Slimme jongen, maar die slimme jongen kan meerdere kanten op. En die kan dus via studie iets bereiken. Nee, maar de ouders die waarderen het toch dat die jongen een wetenschappelijke opleiding heeft, die meer kansen, in plaats van dat hij gewoon een geweldige stucadoorsbedrijfje begint en ook echt meer kan verdienen. En dat roepen ze ook naar buiten en in interviews, maar niet voor hun eigen zoon. Want dat willen ze toch liever niet.
Terwijl ja, maar dan maak je het zo individueel.
Ter illustratie natuurlijk, om aan te geven waar we over praten.
Nee, zeker. Maar ik denk dat je toch meer collectief moet kijken en politiek. En dan kan je natuurlijk zeggen, bepaalde beroepen en bepaalde opleidingen. Je moet veel meer waardering daarvoor hebben. Ook financieel bijvoorbeeld. Je moet dat tot uitdrukking brengen. Ook in de manier waarop je organisaties inricht. En hoe je op een andere manier gaat kijken naar die verschillende verhoudingen. Het feit dat je mensen het beste uit zichzelf willen halen, ik denk dat is niet zo makkelijk weg te poetsen. Daar is niet zo makkelijk politiek op te maken.
Dat willen we toch ook
wat
niet.
Het beste is, de waardering van wat het beste is, daar kan je wel iets aan veranderen.
Ja, maar daarom zeg ik, die waardering uit zich bijvoorbeeld ook in geld. En dan als voorbeeld, je weet dat je meer geld kunt verdienen met een technisch bedrijfje. Met blauw overal, een oude manier van denken. Maar toch liever witte boorden. Omdat dat toch nog steeds, ook in nieuwe generaties, op die manier gewaardeerd wordt. Dat blijft het lastige. Dus het grote verschil tussen theorie en praktijk, om daar een doorbraak in te vinden, dat zou misschien wel wezenlijk zijn.
Ja. Ja, maar die verschil in waardering zie ik ook inderdaad nog niet ontstaan. Dus individueel ontstaat die ook niet.
Nee. Maar hoe zou het kunnen ontstaan? Waar krijg je een verschil in waardering? Dat heeft altijd ook heel simpel en plat met geld te maken. Met financiële waardering te maken. Maar waarmee nog meer?
Ja, waarmee nog meer?
We willen toch het beste uit onszelf halen, dat willen we niet. Dat is ook een mooi streven.
Nee, maar het gaat erom inderdaad wat het beste is, wat je als het beste definieert. Ja, dat zit in, toch een beetje in een cultuur, dat zit hem in de wijze waarop leerkrachten misschien ook omgaan met jongeren, of wat ook gewaardeerd wordt dan.
Zal ik een voorbeeld geven? Ik heb,
ja, je mag het ook zelf afmaken.
Misschien ben je het aan mij eens, maar kijk, dat voorbeeld hoor ik heel vaak. Mensen zeggen, kijk, een kok. Een kok was heel lang iemand die Die gewoon dat is een jongen die...
Maar we zijn het hier allemaal over eens.
Maar LBO deed. Maar daar heeft het gewerkt. Dat is een voorbeeld dat het gewerkt heeft. Want op een gegeven moment, die ging meer verdienen. Er kwam een soort glamour omheen. Ja. En dat kan ook uit de hand lopen. Want dan ga je toch in die val trappen van... Kijk eens, ik heb een Rolex en ik heb een groot huis. Dus ik heb het gemaakt. Nee, dat doet er niet eens zozeer toe. Het gaat er wel om dat zo iemand gewoon succes heeft. Maatschappelijk gewaardeerd wordt. Ja. Dus daar, het kan wel. Die verandering kun je aanbrengen zonder dat je meteen...
Hoewel daar nooit iemand is geweest die daar wel bewust heeft gezegd... Nou, gaan we de kok positie brengen, zou ik maar zeggen. En ik denk eerlijk gezegd ook wel, maar dat is een beetje intuïtie... dat er op dit punt toch wel ook een beetje iets aan het kenteren is. Ik geloof namelijk, dat hoor ik ook van jongeren om me heen, de universitaire of hogeschoolopleiding is niet per se meer het grote ideaal. Ik merk dat gewoon wel om me heen. Of laat ik het anders zeggen bij vrienden van mijn vrienden dan weer, of kinderen van die dan weliswaar een universitaire opleiding hebben, maar eigenlijk iets heel anders gaan doen. Die worden meubelmaker of zo. Dat is wel een wending die ik wel een beetje aan zie komen. Dus die, vooral ook natuurlijk omdat de wetenschap en het hogere onderwijs, gegeven juist ook de ontwikkelingen die op dit moment gaande zijn, lang niet meer die status hebben die ze vroeger hadden. Het is veel flitsender en blitser om gewoon ook iets met je handen te gaan doen bijvoorbeeld. Ja. Dus in die zin zou er misschien best wel eens wat kunnen veranderen. Maar nogmaals, dit is een beetje speculatief.
Maar terug naar deze tijden en terug misschien naar mijn eerste vraag. We leven nu in tijden waarin gesproken wordt niet alleen van de tweede golf, maar ook van een belangrijke andere tweede golf. Er zijn een paar faillissementen geweest, maar er komt een hele grote golf aan van enorme faillissementen. Het doet heel veel met gezondheid. Het wordt dus tijd om echt anders naar de maatschappij te kijken, ook andere mensen beslissingen te laten nemen. En vooral duidelijk te maken dat je kunt op wetenschap drijven, maar wetenschap draagt ideeën aan of draagt feiten aan. Maar vervolgens moet je met die feiten wel iets doen en politieke beslissingen nemen. Die zijn toch altijd deels op ideologie gebaseerd. Dus wat moet je nu gaan doen? Moet je de ondernemers redden? Moet je de boel opengooien? Moet je dat niet doen? Moet je zeggen gewoon je bek houden? Helpt dat? Laten we die eerste toch maar even eruit pikken. Helpt dat? Of zie je dan een premier die bij wie het water ook aan de lippen staat, omdat hij keihard moet werken, omdat hij natuurlijk ook zijn stinkende best loopt te doen, maar het even ook niet ziet zitten.
Nee, nou ja, dat hij dat zei is natuurlijk een beetje een symptoom van waar we het al eerder over hadden. De verhoudingen komen wat meer op scherp te staan en dan komt er zo'n opmerking komt eruit. Ja, kijk, hier is niet zomaar even een oplossing. Hè.
De silver bullet, hè, daar zit op de
wacht. Nou ja, waar ik wel heel erg in geloof. Is dat we echt ook lokaal, we moeten eigenlijk de lokale gemeenschappen mobiliseren. Dus ik geloof heel erg in het begrip van lokale coalities maken. Dus rond bepaalde thema's, ik noem maar wat, de horeca. Of in onze gemeente de mbo-jongeren of zoiets. Ik noem maar even een paar voorbeelden. Probeer daar eigenlijk de partijen omheen te verenigen, inclusief de jongeren zelf of om wie het ook gaat. En probeer daar eigenlijk de energie te mobiliseren, een soort van antwoord te mobiliseren, waarbij je dus veel meer van onderaf eigenlijk veerkracht probeert te ontwikkelen, ad hoc lokale coalities, of meer ook duurzaam, waar het meer gaat om de reguliere organisaties. Ik geloof daar eigenlijk heel erg in dat het begin van een antwoord is. Dus we zijn in Nederland een door en door georganiseerd land. We hebben heel veel instituties en organisaties enzovoort. Om die benutten en de veerkracht en de mogelijkheden en de samenwerkingsverbanden die daar in principe in zitten. Ik geloof dat het soort van antwoord kan zijn. Dus dat is niet kabinet burger, maar het is eigenlijk die laag die ertussen zit van organisaties en gemeenschappen, noem maar op. Daar moet uiteindelijk de kracht en de veerkracht gevonden worden in deze coronacrisis.
Nou ja, dat zou dus het winkend perspectief zijn. En dat zou betekenen dat met name de Rijksoverheid de teugels iets meer moet laten varen?
Ja, nou, ik denk wel dat de Rijksoverheid de kaders moet blijven stellen. Maar ik geloof inderdaad dat ze moet geloven in de maatschappelijke veerkracht die er ook lokaal gewoon wel aanwezig is. En die faciliteren, ook vanuit de gemeente. Of zelfs coördineren, hè. Zelfs proberen die coalities ook te creëren waar ze nodig zijn. Ik denk dat dat wel echt het beleid is van de komende tijd.
Ander beleid dan ons blijven bombarderen met besmettingscijfers en kijk eens hoeveel doden en kijk eens. En dat zo groot maken dat het veel groter is dan het in werkelijkheid is.
Nou, dat laatste wil ik niet voor mijn rekening nemen, maar dat, ik denk dat die cijfers...
Maar ik bedoel, je kunt het ook, dat kun je toch ook opblazen, door dat voortdurend...
Ik denk dat je wel die informatie moet blijven geven, maar het gaat er vooral om wat je parallel daaraan, wat je daarnaast eigenlijk laat zien. Ja. Ik denk dat dat echt van belang is. En nogmaals, ik geloof dat dat eigenlijk niet zozeer van Den Haag, vanuit Den Haag hoeft te komen, maar eigenlijk veel meer vanuit de gemeente. Ik geloof heel erg in een grotere rol, echt het voortouw echt meer leggen bij de gemeente, die in samenspraak met hun bewoners en organisaties proberen daar het maximale antwoord tegenover te ontwikkelen. Gefaciliteerd door de Rijksoverheid.
Ja, gefaciliteerd, dat betekent in ieder geval...
Financieel ondersteund.
Ja.
Ja. Bijvoorbeeld, en ook wel niet in de weg lopen. Dat kan natuurlijk ook wel een rol spelen. Nou ja, wetgeving bijvoorbeeld, die haak staat op de mogelijkheden die nu van belang zijn.
Ja, het zou een enorme omslag zijn. Is het alleen maar kijk, je bent jezelf over aan het schrijven, over het nadenken, maar je spreekt ook veel mensen. Je hebt natuurlijk ook een enorm netwerk. Heb je de indruk, over onderstromen gesproken, dat er ook dit soort stromen bestaan van meer mensen die macht en kracht hebben om dit voor elkaar te krijgen, dat ze in die richting aan het denken
heel
zijn?
Heel erg.
Ik heb gisteren toevallig
een digitale sessie gehad met de wethouder sociaal domein van de G40, hè, van de grote 40 grootste steden. Daar hebben we over dit soort dingen gepraat. En dit is wel wat heel lokaal eigenlijk steeds meer ook gevoeld wordt. Ja. Van we moeten het van hieruit, moeten we als het ware tegenbeweging kan je het niet echt noemen, maar wel de kracht ontwikkelen om... zeker nu het allemaal zo lang blijft duren, toch een soort gevoel van geborgenheid te bieden voor mensen. En iets meer zekerheid te bieden.
Nou, laten we zeggen dat dit in ieder geval het begin is van een wenkend perspectief. Maar dat kan heel groot gaan worden. Laten we hopen dat het die kant dan in ieder geval opgaat. Hartelijk dank voor dit gesprek.
Oké, graag gedaan.
Dank je wel.